De schriftlezing deze middag vindt u in Gods woord in het Nieuwe Testament, de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, daarvan het 11e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 34. De schriftlezing is 1 Korinthe 11, vers 17 tot het einde van het hoofdstuk. Daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord in 1 Korinthe 11, te beginnen bij vers 17 als volgt. Dit nu, hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet. Namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want eerstelijk als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u. En ik geloof het ten dele. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heeren avondmaal eten, want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal. Deze is hongerig, een ander is dronken. Hebt gij dan geen huizen om daar te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij degene die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet, want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb. Dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet. Dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet, of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Doch zo iemand hongert, dat hij te huis eten. Want opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik ordineren als ik zal gekomen zijn. En tot zover de schriftlezing. Gemeente, we hebben deze middag gelezen uit 1 Korinthe 11. En daar geeft de apostel ons als het ware een doorkijkje naar het gemeenteleven daar in Korinthe. En dan roept de apostel de gemeente op om Christus na te volgen. En zo is die begonnen in vers 1. Zo heel persoonlijk: weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. Kijk gemeente, dat is een wonder. Als je zal de kinderen mag voorhouden, wil je de Heere vrezen. Moet je net zo doen als papa of mama. Zoals die de Heere vrezen. Zo is het toch goed dat de apostel het hier doet tot de gemeente van Korinthe. Wees mijn navolgers zoals ik Christus navolg. En in dat 11e hoofdstuk van de eerste Korinthebrief gaat het dan in het begin van het hoofdstuk over de hoofdbedekking van de vrouw in de eredienst. En daar schrijft de apostel met een hele milde toonzetting. Heel voorzichtig zouden we zeggen. Overigens niet dat het onbelangrijk is, want de apostel die wijdt er maar liefst 16 verzen aan. Dus hij schrijft heel eenvoudig, een man in de kerk heeft geen hoed op en een vrouw wel. Zo houdt de Heer het ons hier voor. Maar als hij dan verder schrijft in de tweede helft van dat hoofdstuk, ja, dan wordt de toon zoveel feller. Dan klinkt daar de ernst en de verontwaardiging in door. En dan merken we waar de apostel zich nog veel meer bezorgd over maakt. En dat is als het gaat over de maaltijden die er daar in de gemeente gehouden worden. En in het bijzonder over de bediening van het heilig avondmaal. Kijk, dan moet u weten, daar in Korinthe, daar was er voorafgaande aan het heilig avondmaal eerst een maaltijd in de gemeente, een soort gemeentemaaltijd. Die was ingesteld ook als zorg voor de armen, de behoeftigen. Maar de praktijk was wel heel anders geworden. Want dan kwamen de rijken alvast naar de kerk, om het zo te zeggen. En die gingen daar uitgebreid eten en drinken. Ja, de slaven, de dienstknechten en de dienstmaagden, die kwamen veel later. Dat was ook logisch, want de dag des Heren, de zondag, dat was nog een werkdag, dus die hadden eerst hun werk moeten afronden en konden daarna pas naar de kerk komen. En als die dan kwamen, dan was het eten zo ongeveer al op, daar was niet op gewacht. U kunt lezen, vers 33. En het gevolg was, de rijken waren aangeschoten, die hadden te veel gedronken. En de armen, die waren nog hongerig. En dan begon de dienst. En dan moest het heilige avondmaal gehouden worden. Nou, dan kunt u ook wel begrijpen dat dat zo natuurlijk niet ging in die gemeente. Je merkt daar een zekere individualistische trek, een zeker egoïsme. Er was geen zorg voor elkaar. Maar je deed wat je zelf fijn vond. En dat is precies tegenovergesteld aan de gezindheid van Christus. In het eerste hoofdstuk had de apostel geschreven, het onedele der wereld en het verachten heeft God uitverkoren. Het erge was, na die gemeentemaaltijd, waar dus de rijken overdadig gegeten en gedronken hadden en er te weinig was voor de armen, werd het heilig avondmaal gevierd. En dat is niet tot zegen. En zo heeft de Heer Jezus Christus het ook niet ingezet. En daarom beschrijft de apostel hier in 1 Korinthe 11 de inzetting van het heilig avondmaal. En we kennen de woorden vanuit het formulier. En dan komt die waarschuwing in vers 27. Zo dan. Wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. En dan klinken daar die woorden, zoals wij ze ook zo goed kennen uit het formulier, die waarschuwing over dat onwaardiglijk eten en drinken. De gemeente, ik ken uw gemeente maar heel oppervlakkig. Maar ik denk dat het in vele gemeenten zo is dat die woorden diep ingrijpen als dat gehoord wordt. En dat het zo moeilijk is voor wie is de nodiging nu? Wie worden er nu genodigd aan de tafel des Heren? Als de apostel schrijft over onwaardiglijk eten en drinken, moet je je er dan niet verre van houden? Nee, je vingers er als het ware niet aan brand. Is er wel iets heel bijzonders nodig om aan het heilig avondmaal deel te nemen? Nou, gemeente, in ieder geval niet dat er bij een avondmaalganger een bepaalde waardigheid moet zijn. Maar dan ga je het in jezelf zoeken. Wel moet er bij die avondmaalganger een hoogachting zijn en een waarde in Christus. In zijn lichaam en zijn bloed, daar zal toch uw hart naar uitgaan. Zonder dat, ja, dan is het niet mogelijk. Want hoe zou u de dood des Heren gedenken als die dood van de Heren nooit persoonlijk voor u waarde heeft gekregen? Wie aan het heilig avondmaal gaat zonder Christus, die doet het geen nut. Dat is schadelijk. Die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Maar hier gaat het in die gemeente van Korinthe over de wijze waarop er aan het avondmaal gegaan werd. In Korinthe, daar waren mensen half dronken. En dan gingen ze avondmaal houden. En dan kun je toch begrijpen dat de Heer dan komt met zijn oordelen. Over welk oordeel gaat het? Die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Nou, dat staat ook in dit hoofdstuk. Want dan waren er daar in die gemeente van Korinthe vele zwakken, vele kranken. Er waren veel mensen ziek en dat was niet gewoon. Daarin kon je merken, daar vind je Gods hand in. Vele slapen. Er stierven voortdurend mensen daar. Vandaar dat de apostel daar de gemeente van Korinthe oproept om zichzelf te oordelen. En die oproep komt vanmiddag ook tot ons. Opdat we onszelf zouden onderzoeken. Dat we onszelf zullen oordelen. En de apostel schrijft het zo dat hij zichzelf daar ook bij insluit. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden we niet geoordeeld worden. Dan worden we eerlijk. Als de Heere ons eerlijk maakt. En dan zijn die kastijdingen van de Heere niet nodig. Want dan zult u niet anders dan op een waardige wijze aan het avondmaal des Heeren komen. Nogmaals. We worden niet opgeroepen om in onszelf een bepaalde waardigheid op te wekken. Dat is ook niet in een dienst van voorbereiding. Het heilige avondmaal is juist voor zo'n ellendige en verslagene van geest. Maar wel voor zo iemand die nochtans op God hoopt. Die het van hem verwacht. Die niet anders kan dan de toevlucht nemen tot Christus en zijn gerechtigheid. Toegang tot het heilige avondmaal. Voor zo'n mens die zichzelf moet afkeuren. Die zichzelf leert kennen als zondaar in Gods ogen. En tegelijk die mag weten van de toepassing van de gerechtigheid van Christus. Dat dat offer van de Heer Jezus ook voor u ten goede mocht zijn. Dat mag overdacht worden. Maar als het ons niet om Christus dood te gedenken te doen is, dan eten we onszelf inderdaad een oordeel. En gemeente, als we daar vanmiddag over nadenken, dan voelen we ook iets van de nood van de tijden. Dat het heilig avondmaal al enkele keren is uitgesteld. Dat het niet de doorgang heeft kunnen vinden. En nu weer met zo weinig in de kerk. Misschien doet het u ook wel verdriet als u daaraan denkt. En hoe zal dat moeten? Hoe zal de ontwikkeling verder gaan? En wanneer zal ook in de kerk weer het heilig avondmaal bediend kunnen worden? Als uw hart uitgaat naar Christus. Ja, dan kan daar dat verdriet zijn, die zielensmart. En dat uitzien, wanneer zal het weer mogen om de dood des Heren te gedenken totdat hij komt. Maar ook dat de Heren zijn Sion nog komt te vertroosten, komt te bemoedigen, te sterken, te spijzigen en te laven. Gemeente, we willen deze middag vervolgen met het onderwijs uit de catechismus. En ik begreep dat zondag 29 aan de beurt was. De vragen 78 en 79. Vraag 78. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed des van Christus? Het antwoord luidt nee. Maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, noch de afwissing der zonde zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is, alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf. Hoewel het naar de aard en eigenschap der sacramenten het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt. Vraag 79. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed en Paulus de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus? Het antwoord: Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. Namelijk niet alleen om ons daarmede te leren dat, gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtiglijk zijns waren lichaams en bloeds door de werking des Heiligen Geestes deelachtig worden, als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk onze eigene is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan. En tot zover zondag 29. Gemeente, in de tijd van de reformatie is er veel strijd geweest rondom het heilige avondmaal. En daarom moesten de opstellers, Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus, ook heel duidelijk zijn over het heilige avondmaal. Zoals het ook in deze zondag en in andere zondagen gebeurt. Dat waren nog twee jonge mannen. Ursinus was 28, Olevianus 26 jaar toen ze de Heidelberger Catechismus schreven. In de vorige zondag is uitgelegd wat het nu betekent om deel te hebben aan het enige slachtoffer van Christus. En heel duidelijk stond er daar in het antwoord dat Christus in de hemel is en dat de gelovigen hier op aarde nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dan gaat het over het heilig avondmaal, over de band, die geestelijke band die er is tussen Christus en de gelovigen. Een band die gelegd is door het ware geloof, door de Heilige Geest. En als er zo in onze catechismus gesproken wordt over het heilig avondmaal, dan vinden we daar het bijzondere, het unieke van de calvinistische avondmaalsleer. Want geheel in de lijn met de schrift is door Calvijn en door de volgelingen van Calvijn, zoals Ursinus, het in de Heidelberger catechismus terechtgekomen. En daar heeft de Heere Calvijn een toch wel een heel diep inzicht in de schriften gegeven, als hij daar schrijft over de gemeenschapsbeoefening met Christus. Het heilig avondmaal is een geestelijke maaltijd. Daar geeft Christus zich op een geestelijke wijze te genieten. En gemeente, dan kunt u er ook wel iets van voorstellen als het over deze zo tere zaken gaat. Dat de duivel er dan bij is om juist op zo'n punt allerlei dwaalier in de kerk te brengen. En dat er vele ketterijen zijn die zich juist toespitsen op het gebied van de sacramenten, van de avondmaalsleer. Hoe komt dat? Nou, een eerste reden is wel dat de natuurlijke mens niet begrijpt de dingen die des geestes God zijn. Voor zo iemand is het ook een ten diepste een dwaasheid wat daar gebeurt in het heilig avondmaal. Dan is het nodig dat de Heilige Geest onze leermeester is. Die inwendige leermeester. En dan nog, Gods kind kan dwalen. En ook dat merken we als het over de avondmaalsleer gaat, hoe dat al kinderen van God dan dwalen, al is het op ondergeschikte punten. Want als het gaat over wie Christus is geworden, van zijn rechtvaardiging, dat zal toch helder liggen. Want dat heeft de Heere aan de ziel bekendgemaakt. Om misverstanden te voorkomen, hebben Ursinus en Olevianus, wat ze hier in deze zondag schrijven, ook heel nauw aan laten sluiten bij de Bijbel. Het moet dus duidelijk zijn waarover er hier geschreven wordt, dat dat opkomt vanuit de schriften. Want dwalingen kun je altijd maar het best weerleggen met het woord. Zoals de Heer Jezus ooit tegen de duivel het ook zei. Er staat geschreven. En toen moest de duivel sidderende wijken. In het heilige avondmaal is het dus nodig om ook stof te geven om je te kunnen verdedigen tegenover dwalingen. Alle schrift is immers tot onderwijzing en ook tot weerlegging. En zo komen we bij vraag 78. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Het gaat dus in deze vraag erover, hoe is Christus nu bij het heilig avondmaal aanwezig? Hoe is hij daar zelf nu bij? De vraag is, verandert brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus? En hoe gaat dat dan? Nou, de achtergrond is duidelijk. In de Rooms-Katholieke Kerk is dat inderdaad de opvatting. Als het daar gaat over of dat brood in het lichaam van Christus verandert en of dat de wijn in het bloed van de Heer Jezus verandert, dan zal iemand in de Rooms-Katholieke Kerk voluit zeggen, ja, zo is dat. Dat is dan als door een wonder dat gebeurt als daar de priester het brood zegent en de hand zegenend opheft boven de beker. Ik weet ook, bij ons in de kerk zijn er sommigen die maken dat gebaar van het zegenen van de beker. Maar ik denk zelf dat het opheffen van de beker het duidelijk laat zien. De beker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, heilige, apart zetten. Nou, als je dan dus zou geloven volgens de Rooms-Katholieke Kerk dat brood en wijn echt verandert, ja, dan kan ik die catechisant begrijpen die aan me vroeg van, proeven ze dan wat anders daar in die Roomse kerk? Hoe proeft dan dat brood en de wijn? Nou ja, dat blijft natuurlijk hetzelfde smaken. Dat is volgens Rome ook niet het punt. Maar het wezenlijke is, zegt de Roomse kerk, dat het brood en de wijn verandert. De leer van de transsubstantiatie. Wat zit daarachter? Nou, daar zit dit achter, dat men Christus lichamelijk tegenwoordig wil hebben. En dan moet ik denken aan de opstanding. Daar was een Maria Magdalena. En die wilde de Heer Jezus vastgrijpen en bij zich houden. En dat was niet goed. Ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader en uw vader, zegt de Heer Jezus. Rome is het dus ook hartgrondig oneens met wat wij leren met de hemelvaart. Christus is lichamelijk naar de Vader opgevaren. Lichamelijk met zijn lichaam naar de hemel gegaan. En zit daar aan de rechterhand van God de Vader. Maar, zegt onze catechismus ook, naar zijn majesteit, genade en heilige geest, wijkt hij nimmer meer van ons. En Rome zegt nee. Christus is ook lichamelijk, alomtegenwoordig. Dus de Heer Jezus zou dan naar zijn lichaam ook overal zijn. En niet alleen naar de Heilige Geest, naar zijn genade en majesteit. De gemeente, het erge hierin is dat Rome dan de herhaling wil van het offer van de Heer Jezus op Golgotha. Dan is daar in iedere avondmaalsbediening dat het offer van Christus herhaald wordt. Alsof dat op Golgotha niet volkomen is geweest. Begrijpt u? Het vreselijke in deze gedachte. Als het offer van Christus op Golgotha niet volkomen genoegzaam is geweest, waar zou u dan op moeten vertrouwen? Als dat werk van deze borg nog niet af is en maar steeds herhaald moet worden. O geliefde, dan voelt u toch aan dat de vastheid van het fundament waarop Gods kerk mag steunen, die zoenen kruisverdiensten van Christus, dat wegvalt. Overigens krijg je dan ook direct de uitwassen. Want als dus het brood in het lichaam van Christus is veranderd, ja, wat moet er dan met dat brood verder gebeuren? En als er dan een kruimeltje brood op de grond zou vallen, dan valt daar van het lichaam van Christus op de grond. Ik moet terugdenken aan een avondmaalsbediening al tientallen jaren geleden. Daar viel inderdaad toen daar dominee het brood brak, een stukje van het brood op de grond. En je merkte in de kerk als het ware een schrikreactie. Wat hier gebeurt, dat is toch wel heel erg. En ik denk dat we daar de wijsheid van de Heer in mogen opmerken. Hoe dat dominee daar een stukje brood van de grond pakte. En gewoon ergens op de tafel neerlegde en hij zei het gemeente. Als er nou zo'n Canaanese vrouw in ons midden is. dan was daar zo'n kruimeltje van de tafel gevallen, opdat er ook zo één nog mocht komen. Nou, dan vergeet je het niet meer. En dan gaat het niet de verkeerde kant op, doordat dat gebeurt in zo'n avondmaalsdienst, maar dan mag de Heer de eer ontvangen. Nou, Rome wil het aan alle kanten voorkomen dat er een kruimeltje zou vallen, dus die neemt een speciaal soort brood van dat oude dat niet kruimelt. En ja, als de beker doorgegeven zou worden, dat is ook dan natuurlijk veel te risicovol, want als die zou vallen, dan zou van dat bloed van Christus verloren gaan. En vandaar dat dan alleen de priester daar maar een slokje uitneemt. Hij drinkt voor hen allen. Gemeente, u begrijpt het wel, hè? Met die visie op de avondmaalsbediening wordt Christus wel heel erg in het menselijke getrokken. En bovendien, dan gaat het alles heel automatisch, want ja, dan is dat brood en is de wijn veranderd en wie daar dus van drinkt, die ontvangt Christus. Dan heb je het niet meer over geloof, dan gaat het als haast mechanisch. Gelovig of ongelovig, iedereen ontvangt daar Christus. Een geweldige veruitwendiging van het heiligavondmaal. In de Romeinse kerken is dan ook het avondmaal het belangrijkste van de eredienst. Dat kunt u ook altijd zien. Als u in een kerk komt, een Rooms-Katholieke kerk, dan staat niet zoals bij ons de kansel centraal. Dan zie je vaak dat een preekstoel een beetje aan de kant van een kerk gemaakt is. Want in het middelpunt staat daar het altaar. Alles is gericht op de avondmaalsbediening. Op de mis, zoals zij dat noemen. Het is trouwens wel tekenend. Als ook in protestantse kerken er die tendens komt om de kansel aan de kant te zetten en de avondmaalstafel in het midden. Ik denk dat dat ook laat zien dat je dan afgaat van de leer van de hervorming, wat daar herontdekt is, het woord alleen. En de Heer geeft de sacramenten om zijn kinderen te versterken in het geloof dat hij werkt door zijn woord en geest. Het antwoord is dus duidelijk. Zo is het niet. Niet die leer dat brood en wijn verandert, maar brood blijft brood en wijn blijft wijn. En toch zijn er ook mensen die gaan ertussenin zitten. Luther zegt bijvoorbeeld dat Christus lichamelijk in en onder en bij de tekenen van brood en wijn aanwezig is. De leer van de consubstantiatie. Dus erbij zijn met die substantie. Zoals dat voorbeeld van het ijzer dat in het vuur ligt, is doorgloeid van dat vuur. Nou, dat beeld wordt dan gebruikt dat Christus ook lichamelijk op een verhulde wijze aanwezig is in het heilig avondmaal. Dus Luther denkt ook nog te lichamelijk dat Christus naar zijn lichaam alom tegenwoordig is. Luther is wel dichter bij de schrift, maar op dit punt nog te veel meegegaan met Rome. Dan blijkt dus dat ook Gods kinderen kunnen dwalen. En daarom is het belangrijk om nauwkeurig te raden te gaan bij de schriften. Want zowel in de opvatting van de Rooms-Katholieke Kerk als bijvoorbeeld die opvatting van Luther moet dus Christus op de een of andere wijze afdalen naar beneden tot ons. En wat zegt ons avondmaalsformulier? Dat spreekt juist heel anders. Opdat wij onze harten opwaarts in de hemel verheffen waar Christus is. Nou, daar hoort u precies het verschil. Het is niet dat Christus lichamelijk neer moet dalen. Nee, het is dat Gods kind daar door Gods geest geleid het hart mag opheffen en op de Heere mag zien. En dan is daar een geestelijke maaltijd, is daar een vereniging, een hartelijke band met uw dierbare borgen middelaar. In het antwoord staat: nee, maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf. Dat is duidelijk. Zoals het doopwater niet verandert in het bloed van Christus, zo is het in het avondmaal dat de wijn niet verandert in het bloed van Christus en het brood niet in het lichaam van Christus. En die vergelijking met de doop is nuttig. Het doopwater, dat wijst op de afwassing der zonde. Het betuigt en verzegelt ons de afwassing der zonde. Maar alleen het bloed van Christus reinigt van alle zonde. Dus het sacrament toont Gods kind de waardij van Christus bloed. In het doopwater mag de gelovige zien op Christus' verdiensten. En daarom is ook de heilige doop een sacrament. En moet dat ook in het midden van de gemeente plaatsvinden. En is dat ook tot versterking van God Sion. Het sacrament. Zeer heilzaam voor de kinderen Gods. En zo is het ook bij het heilige avondmaal. De tekenen van brood en wijn zijn duidelijk. En zo heeft de Heer Jezus het ook zelf ingesteld bij het heilig avondmaal op die donderdagavond vlak voor de Goede Vrijdag. En tegelijk, als je nadenkt over de instelling van het heilig avondmaal, zit daar ook dat probleem. Waardoor er gedacht wordt dat Christus daar aanwezig moet zijn. Want de Heer Jezus zei het immers bij het instellen van het heilige avondmaal. Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed. Hoe is dat dan? Hoe is nu Christus aanwezig in het sacrament van het heilige avondmaal? Maar ooit hoorde ik het uitleggen dat er iemand een klassenfoto had. Misschien is dat ook wel weer het afgelopen jaar zo'n foto gemaakt in de klas. En dan kom je thuis en dan heb je daar die envelop en dan mag die open. Er zit daar die foto in en dan ga je ze af van dit is Jan, dit is Suzanne, dit en dat ben ik. Ben jij dat dan? Nee, natuurlijk niet, want dat is die foto. En toch zeg je het zo. Is het zo dat we over het heilig avondmaal moeten denken? Als de Heer Jezus zegt, dit is mijn lichaam, dat dat dus is, dit betekent mijn lichaam. Dan moet je daar aan denken. Weet u wie het zo zei? Dat was Zwingli, de reformator van Zürich. Die legde het zo uit. Dit is mijn lichaam, dit betekent mijn lichaam. Klopt dat? Het is wat er beperkt. En dan denk ik aan de woorden van de Heer Jezus in Johannes 6. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. Nou, er is dus niet die verandering van brood en wijn in het lichaam en bloed van de Heer Jezus. Maar het is wel een geestelijke maaltijd. Het is niet alleen symbolisch, dat is te beperkt. Nee, Christus wil geestelijk tegenwoordig zijn in het heilig avondmaal. Dus niet zichtbaar, maar wel echt en werkelijk. Een geestelijke tegenwoordigheid. Dat is niet alleen zoals Zwingli het zegt in gedachten, maar daar wil de Heer door zijn heilige geest bij aanwezig zijn. In de Heilige Geest is Christus werkzaam ook in de bediening van het heilig avondmaal. Door zijn geest schenkt hij zichzelf weg en al het zijne. Geeft hij nieuwe moed en krachten, vertroosting, geest en leven. Zoals Psalm 119 het zegt. En voor degene die ongelovig aanzit, dan geeft het een verharding van het hart. Een gemeente, dan is er wel verschil in beleving. Ook bij degene die bij God vandaan mogen weten aan het heilig avondmaal te mogen aanzitten. Ook bij Gods kinderen is er een verschil in beleving. Hoe het de ene keer ervaren wordt en hoe het een andere keer is. Soms is het heel duidelijk, heel krachtig. En soms mag er vooral gezien worden op de belofte van de Here in zijn woord. Maar belangrijk is dat Christus aanwezig is in het geloof. En dat geloof klemt zich vast aan dat woord van God. Als daar het sacrament, dan predikt dat vergoten bloed en dat verbroken lichaam. Dan wil de Here zich openbaren in zijn woord en ook in het sacrament. En dat geeft die diepe afhankelijkheid. Want dan heb je dat niet in eigen macht, maar dan is Hij de Here, de hemelse gastheer. En wat is het wonderlijk als u brood mag eten aan zijn tafel, als daar de koning aanwezig is met zijn woord en geest. Die hier niets van verstaat. En wel aan de tafel komt. Die mag het bij zichzelf wel eens nakijken. Want die geestelijke tegenwoordigheid van de Here mag toch ervaren worden. En hoe de Here het dan doet, daar is hij vrij in. Soms is het wel eens dat Gods aanwezigheid ervaren wordt. Maar dat het alles wat omsluit is en dat hier soms in een week van nabetrachting of in die nabetrachting spreekt zo kennelijk over wil komen. En dat het dan een vlak veld wordt. En dat er als het ware dan genoten mag worden wat er 's morgens heeft plaatsgevonden. Gemeente, een geestelijke maaltijd. Het avondmaal is voor de ziel zoals voor het lichaam het voedsel is. Of met een ander beeld, medicijn voor een zieke. En dan kan soms later de uitwerking daarvan bemerkt worden. Maar verwacht u het nu niet van het gevoel, maar van het geloof. Opdat u in geloof zal verwachten de zegen van de Here. Ook in een week van voorbereiding. Ach, ik weet het wel. Kan dat soms moeilijk liggen. En juist op zo'n zondagmiddag als nu, in deze tijd van het jaar, terwijl de avondmaalsbedieningen allerwege worden uitgesteld. Ik weet niet hoe het bij u is. Maar dan mag er wel eens iets zijn van dat verlangen, Here. Wanneer zal het weer mogen, wanneer zal het weer kunnen. Ook dat de avondmaalsdiensten in de gemeente weer doorgaan. Voorbereiding. Ja, voorbereiding op de eeuwigheid. Ook voorbereiding op het heilig avondmaal. Wat is daarvoor nodig? Ja, zegt hij, dan moet je toch uitverkoren zijn. Ach, dat is wel waar. Maar misschien is het wel de eigenschap van degene die de Here verkiest, dat ze menigmaal van verre staan. Kijk, die tollenaar in de gelijkenis, die stond ook van verre. Die was niet zo vooraan. Die stond daar achterin. En die wist wie die nou was met zijn hemelhoge schuld. Die had het niet over verkiezing. Die had daar dat gebed over. O God, wees mij zondaar genadig. Gemeente, als u die geloofstaal kent. Als dat niet napraten is, maar het gebed van uw hart. Waar dat in de bevinding des harten ligt. Dan kun je niet meer zonder Christus. Dan gaat uw hart naar hem uit. Dan is alles wat aan hem is gans begeerlijk. En dan nodigt de Heer. En zo een is welkom aan zijn tafel. Want daar gaat de Heer nou zijn eigen werk versterken. En dan mag er ook een uitzien zijn naar de koning der kerk. Hoe dat hij u zal geven te proeven en te smaken dat hij goed is. Een uitzien naar Christus. Mag dat er wel eens zijn? En als het dan in de avondmaalsdienst klinkt, de meester is daar en hij roept u. O, die meester, die zo lieflijk onderwijst en die zichzelf komt weg te schenken. En dan komt Gods kind. En dan kun je die nodiging niet langs je heen laten gaan. Maar hoe anders is het met een ongelovige, een onboetvaardige zondaar. Oh, die kent al die vragen meestal niet. En die komt maar gewoon. En die krijgt een stukje brood en een slokje wijn en niet meer. Dan is het geen geestelijke maaltijd en dan wordt Christus niet ontmoet. En dan lees ik het. Hoe dat de Heer Jezus het in de gelijkenis daar zegt. Dat er zullen zijn die op de oordeelsdag zullen zeggen, maar Heer, ik heb toch in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. En hij zal zeggen, ik heb u nooit gekend. O gemeente, zoek dan de Heer en leef. Waarom zou u sterven? Die Heer maakt zich nog bekend. Nee, u moet niet met uzelf aan het heilige avondmaal komen. Maar dan komt u als een onwaardige die daar de hand legt op Christus en op zijn volkomen offeranden. En het mag wel eens zo zijn dat er een voorsmaak is van dat eeuwig avondmaal aan de bruiloft des lams. En dan nog verder in vraag 79. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed of het Nieuwe Testament in zijn bloed? En Paulus de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus. Dat is een logische vraag. We hebben het net gehad over de opvatting van Rome, van Luther. Je kunt dus geen is gelijkteken zetten tussen brood en lichaam en wijn en bloed. Maar waarom spreekt Christus wel zo? Nou, waarom dan? Nou, dat doet hij niet zonder grote oorzaak, zegt het antwoord. Dus dat is wel bewust, dat is heel opzettelijk. En dan komen er in het antwoord twee dingen naar voren. Niet alleen om iets te leren, maar veel meer om ons daardoor te verzekeren. Dus die twee stukjes zie je terugkomen in het antwoord, leren en verzekeren. Dus eerst een teken om te leren, dat gaat over onderwijs. Gelijk als brood en wijn dit tijdelijke leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Leren. Nou, de Heer Jezus heeft vele woorden gesproken. Ik las van iemand die zegt, en hier gaat het over de sprakeloze taal van dat verbroken brood en de vergoten wijn. De sprakeloze taal. Wel mooi uitgedrukt. Al zijn wij het meer gewend om te spreken over de zichtbare prediking. Dus de zichtbare prediking van brood en wijn in het sacrament. Wat is dus de inhoud van dat onderwijs? Nou, zoals brood en wijn het tijdelijk leven onderhoudt. Zo geeft hij zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot waarachtige spijzen en drank, waardoor onze zielen gevoed worden ten eeuwige leven. Dat moeten zelfs de kinderen kunnen begrijpen. Kijk, eten en drinken, dat gebruik je om in leven te blijven. En als je een poosje ziek bent en je eet of drinkt veel te weinig, dan word je steeds zwakker. Dan gaat het niet goed, dan moet er echt wat gebeuren. Dus je hebt eten en drinken nodig om in leven te blijven. Zo geeft de Heere ook het geestelijk leven. En daarvoor geeft hij zijn woord. Daardoor wil hij dat geloof werken. Ook door het woord wil hij het geloof versterken, gelukkig wel. Want zo mag ook de prediking van het woord tot zegen zijn, ook voor degene die de Heere kent. En de Heere geeft ook de sacramenten. Dat is niet om het geloof te werken, want dat is door de Bijbel, door het woord. Maar dan geeft de Heere de sacramenten om het geloof te versterken. Dus om het te onderhouden, om het te voeden. Nog een keer de woorden van de Heer Jezus zelf. Voorwaar zeg ik u, tenzij dat gij het vlees des zoons des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Betekent dat dan dat het heilig avondmaal gebruikt moet worden om zalig te worden? Nee, dat niet. Maar het is wel dat wie dat nieuwe leven mag kennen, zal begeren dat leven te onderhouden. En dan moet dat middel van het heilig avondmaal ook niet verwaarloosd worden. En dat kan best wel een heel punt zijn. Want hoe moet dat nu? Als daar wel het hart uitgaat naar Christus en zijn gerechtigheid, en u mag weten van dat werk van Gods geest. En u mag niet ontkennen dat u de Heer in beginsel hebt leren kennen en mocht lief krijgen. En als het nu zo is dat die vrijmoedigheid om aan het heilige avondmaal te gaan gemist wordt. O gemeente, dan hebt u dat na te zien wat de Heere dan zegt in zijn woord. Is dat goed om de avondmaalsbedieningen dan keer op keer aan u voorbij te laten gaan, terwijl u mag weten wie de Heere voor u is geworden? Dan zegt de Heere, doe dat op mijn gedachtenis. En dan geeft hij dat middel niet voor niets. En dan mag u dat sacrament ook niet verwaarlozen. De Heer Jezus zegt, ik ben het brood des levens. Dan mag dat niet veracht worden. In jezelf niet dat leven, maar in hem wel. In het gewone leven hebt u de Heer al nodig. Dan wilt u als het ware geen stap meer zetten zonder de Heer. Als zo teer mag liggen in de ziel. En in het geestelijke dan. Dan is de Heer toch ook onmisbaar. Kijk wat we gelezen hebben hier in 1 Korinthe 11. Daar sprak de apostel tot die gemeente in Korinthe. Nou, dat waren mensen die hadden nog maar kort geleden de Heer leren kennen. Dat was nog maar een prille gemeente. En dit begrepen ze. En dit was nodig, dat heilig avondmaal. Gemeente, daarom is het ook goed dat in onze gemeenten ook de kinderen erbij zijn als er de avondmaalsdiensten zijn. Dan moeten die niet thuis blijven. In het Oude Testament waren ook de kinderen erbij als het Pascha gehouden werd en dan moesten de kinderen vragen, vader, wat betekent dat? En zo is het ook nu, hè? Misschien zijn er kinderen. Gelukkig zijn er veel kinderen vanmiddag ook. Zeker verhoudingsgewijs op deze zondag. Dan zijn de kinderen het misschien ook wel die bepaalde dingen in de preek gehoord hebben. En die dat straks thuis nog vragen van, vader, wat betekent dat? Of mama, wat is dat? Wat de dominee vertelde. Nou, zo is het ook met het heilige avondmaal. Als de kinderen erbij zijn en ze mogen het meemaken, ja, dan komen daar zomaar de vragen. In het Oude Testament bij het Pascha moest die vader vertellen hoe dat gegaan was in die nacht van Pascha. Hoe dat de engel des verderfs voorbij ging waar dat bloed aan de deurposten was. Om te mogen schuilen achter dat verzoenende bloed van de Heer Jezus. Want dat betekende dat alles toch. Nou, de vorige zondag die eindigde met dat woordje genieten. Als je nu Christus en al zijn weldagen mag genieten, als daar het hart vol van is, dan zou je toch ook willen dat de anderen daarin delen, of niet? Dat is in de eerste plaats een stuk onderwijs. En in de tweede plaats ook een zegel tot verzekering staat er. Leest u nog even mee, het laatste van het antwoord. Maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtiglijk zijns ware lichaams en bloed door de werking des Heiligen Geestes deelachtig worden als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. Verzekering van de deelachtigmaking. Van de toe-eigening, namelijk van wat God gegeven heeft. Dan wil de Heere weer licht geven over zijn eigen werk. Die verzekering aan zijn kinderen dat ze werkelijk bij hem horen, dat ze zijn eigendom zijn, dat ze die enige troost in leven en sterven deelachtig zijn. Dat is die gemeenschap met Christus. Gemeenschap met hem. Dat is gemeenschap aan zijn lijden. De Heere zegt het, ze hebben mij gehaat en ze zullen u haten. Gemeenschap met hem. Dat is gemeenschap in zijn leven. Opdat heel dat leven toegewijd mag zijn aan God. Uw hoofd, uw hart, uw hand. Dus heel praktisch. Maar ook in je denken, je tijdbesteding, je doen, je laten. Aan God toegewijd. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan ga je die gezindheid van Christus opmerken. Iets van die vergevingsgezindheid. Van die liefde. Ook bij Gods kinderen. Door het geloof is er die band gekomen met Christus, de zaligmaker. U hebt hem nodig gekregen. Een gemeente in de rechtvaardiging kunt u niet buiten Christus. Nee, dan is hij de eerste. In de heiligmaking is het evenzeer. Dan kunt u niet buiten Christus. Zonder mij, zegt de Heer, kunt gij niets doen. Gemeente, misschien herkent u het wel ook in onze tijd, dat er zijn die zeggen dat ze Christus nodig hebben tot de vergeving van hun zonden. En dan moeten ze het zelf doen. Dan krijg je een soort overwinningsleven. En Gods kind herkent juist dat andere. Dat zwakke in zichzelf. En dat steeds opnieuw ook in dat leven met de Heer achter hem aankomen en vanuit hem bediend worden. En dan blijf je klein. En ootmoedig. Dat staat in het formulier zo mooi omschreven. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, dat we midden in de dood liggen. Maar nochtans, desniettegenstaande, zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen. Dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank deelachtig maken. O gemeente, wat een heldere taal. Dan komt u niet met uzelf. Dan is het niet dat u ver verheven bent boven alles van deze aarde. Nee, dan moet u het belijden nog midden in de dood liggen en nog dagelijks tegen de zonde moet strijden. En nochtans, in Christus. Ja, zo ziet de Heer zijn volk aan. In zijn Zoon. Zonder smet, zonder rimpel, zonder vlek. Volkomen rein. En dat is dan het laatste wat er daar staat in het antwoord. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk onze eigen is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en goden voor onze zonde genoeg gedaan. O gemeente, zijn er geen rijke woorden. Daar staat hoe dat de Heer zijn volk aanziet. In zijn Zoon, in Christus. En dan volmaakt heilig. Ach nee, ze zijn het zelf niet. Maar Christus is heilig. Hij is volmaakt. En nu ziet de Heer zijn Jacob. Zijn Israël. In Christus. Zonder enig gebrek. O gemeente, mag u uitzien naar deze Heer om in hem op te wassen, om voor hem te leven tot zijn eer. Daarvoor gebruikt de Heer ook het heilig avondmaal op de tijd die de Heer daarvoor bestemd heeft, tot versterking van alle die hem mogen vrezen. Bent u van dit alles een vreemdeling? O, het is niet te laat. De Heer laat het u deze middag horen, opdat uw hart heilig jaloers wordt, opdat u de toevlucht neemt tot deze borg en middelaar, om door hem gerechtvaardigd te worden. En dan nodigt de Heer u op zijn tijd, aan zijn tafel, om zijn dood te gedenken. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo hebt u ons op deze middag en aan het begin van de avond onderwijs gegeven. En mocht het nu geestelijk onderwijs zijn. Want Heere, dan geeft u het sacrament van het heilig avondmaal om uw kinderen te versterken in dat allerheiligst geloven. En wat hebben ze dat nodig? Want in zichzelf komen ze zich tegen, arm en ellendig. Maar dan dat wonder dat u aan hen nog gedenkt. En dat u ze nog voedsel wil toereiken vanuit de prediking, vanuit uw woord. Maar in het bijzonder, ook als de sacramenten bediend mogen worden, ook als daar een avondmaalsbediening is. Heere, dan bidden we u, geef dat dat ook in onze tijd nog zijn voortgang mag vinden. En dan is het alles zo moeilijk. Maar Heer, het mocht ons nog eens uitdrijven en in de schuld brengen voor u. Want we zijn geneigd om op de omstandigheden te zien en naar de getallen die bekendgemaakt worden iedere dag opnieuw. Maar Heer, mogen we op u zien. Dat is veel belangrijker. Om het van u te verwachten. En dat we erachter komen. Dat niet wij regeren. Maar dat u regeert. Heren, mogen we dan aan uw voeten terechtkomen om door u geholpen te worden ter bekwamer tijd, op uw tijd. Heer, heb dan dank voor dit uw woord. En mogen er nog velen naar u gaan verlangen, naar u vragen, maar u ook vinden. En vanuit uw woord, in de overdenking van het heilig avondmaal, nog vrede met u ontvangen. Voor het eerst. En ook bij vernieuwing. Heere, geeft u een goede zondagavond. Sterkt u in de week die begonnen is. Ook als daar veel thuis gewerkt moet worden. Ook wees u met kinderen als ze vakantie zullen hebben. En geef ze ook dan een goede week. En mag er wat rust genoten worden. En zorgt u nog. Bewaart u voor ziekte. Maar bovenal voor een onverzoende dood. Mogen wij u zoeken. Om Jezus wil. Amen. We willen tot slot zingen Psalm 32, daarvan het vierde vers. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Psalm 32, vers 4.